tekst in beeld, ondernemersplein, één antwoord van de overheid, belastingen regelen.
Je hebt besloten om naast je baan of studie parttime te gaan ondernemen. En je bent al snel ondernemer als je producten of diensten levert aan derden en je hebt ingeschreven bij de KVK. Wat moet je belastingtechnisch allemaal gaan regelen en welke fiscale regels gelden er? Welke voordelen en aftrekposten zijn er en hoe zit het met je administratie? Dat gaan we bespreken met René van Iersel namens de Belastingdienst. Welkom. En met onze twee ondernemers Mila en Nico. René, parttime ondernemen, hoe ziet de Belastingdienst dat eigenlijk?
Ja, Belastingdienst maakt eigenlijk geen onderscheid, hè? Of je nou parttime onderneemt of fulltime ondernemer bent. In beide situaties krijg je eigenlijk altijd te maken met twee belangrijke belastingmiddelen. Dat is de BTW, de omzetbelasting, hè? Dat is hetzelfde. En de inkomstenbelasting. Er zijn wel een paar specifieke dingen waar je op moet letten. Als parttime ondernemer wil je je aangifte op de juiste wijze doen. Dat is wel even belangrijk, maar daar komen we dadelijk.
Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. Want eerst, we beginnen even met die inkomstenbelasting. Hoe zit dat in elkaar?
Ja, voor de inkomstenbelasting geldt eigenlijk dat zodra je inderdaad activiteiten gaat verrichten, hè, binnen dat economisch verkeer, dus buiten die hobby of familiesfeer, en je doet dat met de bedoeling om daarmee winst te gaan behalen, en die winst valt ook in alle redelijkheid te verwachten, dan moet je ook eigenlijk al aangifte gaan doen voor de inkomstenbelasting. En dat kan vaak op twee manieren. Als echte ondernemer voor de inkomstenbelasting, hè, dan doe je een winstaangifte. Dan geef je je inkomsten aan als winst uit onderneming. Maar voldoe je nou niet aan al die bijzondere criteria die gelden voor dat ondernemerschap, dat betekent niet dat je dan geen aangifte hoeft te doen, maar dan doe je als particulier aangifte voor de inkomstenbelasting.
Neem je het daarin mee?
En dan neem je daarin mee en dan geef je dat aan als inkomsten uit overige werkzaamheden.
En als je kijkt naar de voorwaarden, welke regels, voorwaarden moet je nou voldoen, of wanneer ziet de Belastingdienst jou eigenlijk als ondernemer?
Als een echte ondernemer dan.
Ja.
Er gelden heel wat vereisten en kun je eigenlijk samenvoegen tot vier hoofdcriteria. En dat is met name natuurlijk de zelfstandigheid. Het is een belangrijk onderdeel om te beoordelen of dat iemand ondernemer is. Heb je een eigen website, bedoelen we daarmee. Ga je zelf iets doen aan klantenwerving? Kun je zelf je tarieven bijvoorbeeld bepalen? Dat speelt allemaal mee om te bepalen of dat de voldoende zelfstandigheid is. De tweede is hele belangrijke. Er moet sprake zijn van continuïteit. En daarmee willen we eigenlijk zeggen, de organisatie die je hebt neergezet als ondernemer, die moet erop zijn gericht dat je gedurende langere perioden meerdere opdrachten gaat verrichten. Derde belangrijke criteria is het ondernemersrisico. Ondernemers lopen nou eenmaal ondernemersrisico. Dat zullen jullie ongetwijfeld hebben ervaren. Dat bijvoorbeeld klanten moeilijk betalen of misschien wel helemaal niet. Nou, dat risico dat hoort wel bij jou als ondernemer te liggen. En het laatste belangrijke criterium is de omvang van je werkzaamheden. Zowel in tijd als in geld. En dat is vaak, zeker bij deeltijdondernemers, kan dat best wel een struikelblok zijn, hoor, om daaraan te voldoen.
Maar waarom is het nou belangrijk om te weten dat de Belastingdienst jou ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Ja, met name dat onderscheid. Want je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting of je bent zo'n resultaatgenieter. Wat is nou het belangrijkste verschil daarin? Dat zijn de ondernemersaftrekken. Als ondernemer kun je in aanmerking komen als je aan een aantal voorwaarden voldoet voor een aantal ondernemersfaciliteiten, aftrekken die je in mindering kan brengen op je winst, waardoor je dus inderdaad ook minder belasting gaat betalen. En dat is het grote verschil tussen een echte ondernemer en iemand die door de Belastingdienst als resultaatgenieter wordt gezien.
Maar hoe kan je nou zelf nagaan of de Belastingdienst je dan daarvoor aanmerkt voor een van die twee?
Terechte vraag. Die vraag krijgen wij ook vaak gesteld. En gelukkig hebben we daar wat voor. Via de website van de Belastingdienst kun je namelijk de ondernemerscheck doen. Door een aantal vragen te beantwoorden, en die vragen zien op die vier hoofdcriteria die ik net heb genoemd, krijg je een indicatie of de Belastingdienst jou als een echte ondernemer ziet, waarbij je mogelijk recht hebt op al die ondernemersfaciliteiten, of dat je misschien als resultaatgenieter wordt aangemerkt door de Belastingdienst.
Ja.
Dus belangrijk, zeker als je voor het eerst die aangifte inkomstenbelasting gaat doen, om die ondernemerscheck eens te gaan doen.
Ja, en die check die heb jij gedaan, Mila.
Ja, klopt.
Wat kwam eruit?
Dat ik, zoals je zei, mee moet nemen in mijn privé.
Dus jij doet hem nu als resultaatgenieter.
Ja, dat wel.
Klinkt
ook
wel lekker, hè, resultaatgenieter.
Ja, maar ik start ook in oktober toen. Dus ik was echt het laatste kwartaal alleen maar. Dus dat dacht ik dan sowieso van, moet ik dan meteen alles...
Eigenlijk ook omdat je inderdaad vrij laat was begonnen in het jaar.
Uh-huh.
Ja.
Maar voor nu twijfel ik wel van, moet ik het nou wel doen? Want nu ben ik al een jaar bezig.
Ja.
van wat moet ik gaan doen zometeen. Want ik heb ook geen boekhouder, ik doe het allemaal zelf. Dus,
Goed opletten wat René zo meteen gaat vertellen. Want die gaat het namelijk ook hebben over belastingvoordelen. Ja. Dat is ook interessant om te weten natuurlijk. Want welke belastingvoordelen zijn er?
Ja, er zijn er een aantal. Er zijn eigenlijk vier belangrijke. En die kennen we eigenlijk allemaal ook als ondernemer zijnde. Dat is in de eerste plaats de investeringsaftrek. Als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, dan heb je mogelijk, als je voldoet aan een aantal voorwaarden, recht op een extra aftrek van 28% van de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel. De MKB-winstvrijstelling, die kennen jullie denk ik allebei wel. Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan mag je een deel van je winst, is niet belast, 14% van de winst na aftrek van een aantal ondernemers aftrekken. De zelfstandige aftrek, dat is een aftrek die we allemaal zeker kennen. En die is bedoeld met name voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting, die daarnaast ook nog voldoet aan het urencriterium. Dus je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en minimaal 1225 uur werkzaam zijn binnen je onderneming. Dan heb je dan heb je recht op de zelfstandige aftrek. Voor 2020 een bedrag van ruim 7000 euro. En dan komt er voor die deeltijdondernemer nog iets speciaals om de hoek kijken. Want er geldt een extra criterium. Als je geen starter meer bent, en ik heb begrepen, Nico, jij bent al 6 jaar aan de gang. Dan betekent dat je alleen recht hebt op die zelfstandige aftrek als je ondernemer bent. Voldoet aan dat urencriterium van 1225. En ook nog eens een keer voldoet aan het feit dat van je totale tijdsbesteding je minimaal 50% besteedt aan je ondernemersactiviteiten.
Nou, dat doet hij wel, volgens mij.
Dat denk ik ook wel, in dit geval.
Ja.
En voor Mila geldt, dat is nog een starter. Die zit in die eerste 3 jaar na de inschrijving van de Kamer van Koophandel. Dat als je ondernemer bent en voldoet aan dat urencriterium, dat je ook nog eens een keer de startersaftrek in mindering kan brengen.
Dat klinkt allemaal wel heel voordelig.
Ja, misschien is het wel verstandig dan.
Ja, toch? En het grootste verschil tussen een ondernemer en iemand die niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt, is dat hij dus geen recht heeft op die aftrekposten, toch?
Dat klopt, ja. Ja. Geen recht hebben op aftrekposten. Daar op die bijzondere ondernemersaftrekken, zoals die zelfstandige aftrekken, en noem het allemaal maar op. Maar wat veel resultaatgenieters met name wel eens vergeten, is dat je zakelijke kosten, of je nou ondernemer bent of resultaatgenieter, die blijven natuurlijk wel gewoon aftrekbaar om uiteindelijk je winst of je resultaat te bepalen.
Ja. En als je producten verkoopt via Marktplaats, moet je dat dan bijvoorbeeld aangeven bij de Belastingdienst?
Ja, wat denk je zelf?
Je hebt je bank te koop staan?
Ja, precies. Kijk, we hebben net gezien, de Kamer van Koophandel heeft het ook al aangegeven, dat je moet regelmatig spullen gaan verkopen in het economisch verkeer om als ondernemer in aanmerking te komen, maar ook om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Daar komt veel meer bij kijken. Natuurlijk, als je een keer een oude fiets die al weg staat te roesten in de garage gaat verkopen via Marktplaats, natuurlijk hoef je over die opbrengst geen aangifte te doen voor de inkomstenbelasting.
Dus je gaat verhuizen, je verkoopt je inboedel, dan is dat helemaal niet zo erg.
Nee, absoluut niet. Maar stel nou dat je regelmatig gaat inkopen en je knapt dat op en de bedoeling om dat ook wel om te gaan verkopen, dan kan het alles anders zijn.
Dan wordt het in één keer een bedrijf, een onderneming.
Wellicht.
Misschien wel.
Ja.
Hoeveel mag je eigenlijk bijverdienen naast loondienst en als student, bijvoorbeeld met studiefinanciering?
Ja.
Hoe zit dat precies? Of bijvoorbeeld met een WW-uitkering?
Ja, nou, de Belastingdienst stelt daar geen limiet aan. Voor ons maakt het niet uit of je nou 1,5 ton bijverdient of dat het maar 5000 euro is. Maar ik denk zeker als student zijnde moet je eens goed kijken wat de DUO daarvoor voor op zijn site heeft staan. Hè? Want die kent namelijk wel een limiet. En voor mensen die naast een uitkering een onderneming starten, is met name het UWV de contactpersoon waar je in contact mee moet treden om te kijken wat daar voor limiet geldt. Maar Belastingdienst kent in principe geen limiet. Overigens maken die uitkerende instanties ook nog wel eens onderscheid of je ondernemer bent of resultaatgenieter. Dus wil je gaan kijken of dat je aan die limiet voldoet en wil je je uitkerende instantie goed informeren? Ja, ik zou zeggen, doe die ondernemerscheck.
Eerst die ondernemerscheck, dat is eigenlijk de basis.
Dan heb je een goede indicatie hoe de Belastingdienst werkzaamheden beoordeelt. En daar kun je dan mee verder.
Ja, en Mila, heb jij contact gehad met DUO eigenlijk?
Ja, want in het begin was ik inderdaad bang dat ik zo meteen al mijn studiefinanciering moest terugbetalen.
Dat zou lullig zijn.
Ja, dus dat wou ik niet. Maar ik verdien nog niet zoveel dat ik het terug moet gaan betalen. Maar ik moet wel kijken in de toekomst als ik ga studeren en het goed gaat lopen.
Het zou alleen maar mooi zijn, denk ik dan.
Ja. Maar ja, de eerste 4 jaar wil ik nu niet dat ik zo meteen moet terugbetalen alles. Maar ik ben bijna klaar.
Ze wil niet te veel verdienen nog.
Nee.
René, wat is nou het verschil tussen zakelijke kosten die je in aftrek kan brengen en investeringen?
Ja, goed dat je zegt, want daar zijn nogal de meningen over verschillend. Je maakt zakelijke kosten. Bijvoorbeeld, je huurt werkruimte. Die huurkosten zijn zakelijke kosten. Je maakt een zakelijke rit naar een opdrachtgever. De kosten die je daarvan maakt zijn zakelijke kosten. Maar zodra je gaat investeren in bedrijfsmiddelen... en bedrijfsmiddelen zijn echt zaken die je hebt aangeschaft... om binnen je onderneming producten te produceren of om je diensten te kunnen verrichten. En je ziet ook dat bedrijfsmiddelen vaak langer dan een jaar meegaan. Bedrijfsmiddelen schaf je niet aan om die spullen te verkopen. Daar is bijvoorbeeld voorraad voor nodig. Dat betekent dus ook dat je die kosten met betrekking tot die investering in bedrijfsmiddelen... mag je niet in één keer in aftrek brengen. Soms wel, er zijn wat uitzonderingen.
Wat zijn bedrijfsmiddelen bijvoorbeeld?
Gereedschappen, machines, inventaris. En daarvan...
Laptops
bijvoorbeeld. Ja. En daarvan is bepaald dat je dus maximaal 20% van die aanschafwaarde... rekening houden met een restwaarde... die mag je jaarlijks, 5 jaar lang, ten laste van je resultaat brengen. Dus niet in één keer. En dat is het grote verschil tussen zakelijke kosten... en investeren in bedrijfsmiddelen.
Ja, als we kijken naar investeringen, welke investeringen heb jij bijvoorbeeld gedaan, Nico?
Nou, we hebben bedrijfsauto's, we hebben les en lesmateriaal.
Ja.
En ook machines die wij gebruiken natuurlijk.
Ja, dus ook best wel wat investeringen. En jij, Mila?
Ja, ik heb een telefoon gekocht.
maar, ze had nog geen telefoon.
Nee.
Maar daar maak ik dus best wel mooie foto's mee voor mijn Instagram-pages.
Dus een speciale, een goede telefoon.
Een goede telefoon met goede camera, dat ik geen camera hoef aan te schaffen, maar... meteen telefoon, dat had ik. En ik had al een laptop van school, weet je, dat hoefde ik niet. En vooral investeren in producten, dat heb ik vooral gedaan.
Maar geldt bijvoorbeeld zo'n telefoon, geldt dat als investering?
Ja, dat ligt eraan hoe duur de telefoon is. Het mooie is dat je het aanhaalt, want zo'n telefoon is natuurlijk bij uitstek iets... wat gekenmerkt wordt als gemengde kosten. Zo'n telefoon gebruik je zakelijk, maar ook privé.
Ja.
Hoe ga je daar dan fiscaal mee om? Nou, aan jou de eer om aannemelijk te maken... wat precies die verhouding is in het gebruik van zo'n telefoon. Gebruik je hem voor 50% zakelijk... dan is ook maar 50% van je abonnementskosten iedere maand... Mm-hmm. Kun je ten laste brengen van je onderneming.
En hoe zit dat met die producten waar Mila het bijvoorbeeld over had?
Ja, Mila had het over, ik heb producten aangeschaft om te laten zien. Dat is eigenlijk het aanleggen van een voorraad. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als investeren in bedrijfsmiddelen.
Precies,
want bedrijfsmiddel die ga je niet verkopen aan je klanten. Dus dat ligt eventjes net anders. Maar die aanleggen van een voorraad is gewoon een zakelijke last.
Ja. Ja. Mm-hmm. Dan gaan we naar de BTW. Daar heeft eigenlijk bijna elke ondernemer wel mee te maken, toch? Dus ook de parttime ondernemer.
Zeker.
Wat is BTW? Hoe werkt het?
Ja, BTW staat voor belasting toegevoegde waarde... en is hetzelfde als omzetbelasting. Zodra je ondernemer bent, en dat ben je eigenlijk voor de BTW heel snel... zodra je regelmatig producten gaat verkopen of diensten gaat verrichten... ben je ondernemer voor de BTW. En dat betekent dus dat je je klanten BTW in rekening moet brengen. Die klant betaalt jou de volledige som inclusief BTW. Die BTW hou je apart, want die draag je af aan de Belastingdienst. En we zeggen wel eens dat de BTW de ondernemer helemaal niets kost... Want je brengt het in rekening bij je opdrachtgever.
Je houdt er al rekening mee van tevoren.
Ja. Zeker. Nou ja, maar je brengt het in rekening bij je opdrachtgever. Maar de BTW die je zelf betaalt op kosten... die krijg je van de Belastingdienst weer terug.
Ja.
En dat bedoelen we eigenlijk met te zeggen van... de BTW kost je in principe als belaste prestaties verrichtende ondernemer helemaal niets.
Dat klinkt goed. Maar je hebt ook verschillende tarieven waar je nog rekening mee moet houden. Dus daar moet je ook niet in verrekenen. Hoe zit dat precies?
Ja, we kennen binnen de BTW 3 tarieven. Het algemene tarief kennen we allemaal, 21%. Maar er is ook nog een verlaagd tarief, 9%. En dat ziet op prestaties die je levert... die met name te relateren zijn aan eerste levensbehoeften. Eten en drinken. Maar ook de diensten van een kapper, een schoenmaker... een fietsenmaker, die vallen ook onder dat verlaagde tarief.
Wij zien het vaak ook met medische producten.
Ja, dat kan.
AID's en dat soort zaken, daar zit ook een verlaagd tarief op.
Een verlaagd tarief kan daarop zitten. Wil je nou precies weten of dat je in aanmerking komt tot dat verlaagde tarief... kijk dan op de site van de Belastingdienst. Want daar staan precies alle producten en alle diensten... die worden geleverd tegen het lage tarief van 9%, die staan daarin genoemd. hebben twee tarieven gehad, maar er is ook nog een derde tarief. En dat is het 0% tarief.
Kijk, dat klinkt goed.
Ja, maar dat ziet vooral op prestaties die je levert, diensten of goederen levert aan het buitenland.
Ja.
Maar ook weer niet altijd. En ook gelukkig hebben we daar wat voor. Daar hebben we een rekenhulp voor. Via de website van de Belastingdienst kun je die benaderen. En dan geef je precies aan de hand van een aantal vragen die daarin gesteld worden, geloof ik maximaal 4 of 5, geef precies aan wat je gaat doen. En dat komt dan uit of dat je het 0% kan toepassen, of dat je misschien toch nog gewoon het algemene tarief 21 of 9% moet hanteren. Ja. Handig hulpmiddel.
Handig hulpmiddel. Hoe hebben jullie dit uitgezocht, ook met dat hulpmiddel? Of ben je gewoon gaan doen?
Over het algemeen heb ik nog geen hulpmiddelen nodig. Maar ik heb gewoon, en dat is de tip die ik iedereen wil geven en waar ik heel fijn mee heb, ik heb gewoon een goede boekhouder in de hand genomen.
Ja.
En als ik iets niet weet, bel ik hem op en dan vraag ik het.
Precies.
Want ik wil best ruzie maken met iemand, maar niet met de Belastingdienst.
Nou, dat is een goede instelling inderdaad. Ja. Mila, heb jij ook een boekhouder? Of een...
Nee, ik heb dus geen boekhouder, ik doe het zelf. Maar ik heb wel gewoon mijn kids, mijn producten en verzorgingsproducten, daar reken ik wel 21% bovenop.
Ja.
En dan had ik een healthy snack kit met plasticvrije snacks. Maar daar had ik dan weer 9% gedaan. Maar wat jij zei met buitenland. Op een gegeven moment had ik een klant uit België. Die had dat besteld. Alleen ik had een foutje gemaakt in mijn systeem. Daar was per ongeluk 0% btw over gerekend. Dus achteraf moest ik wel zelf die btw dan betalen. Dus dat was wel zuur. Maar dan had ik wel weer wat geleerd. Van...
Dat was een particulier in België?
Ja, want eerst had ik ook uit te zoeken hoe werkt het en zo. Maar toen dacht ik, oh chips, weet je wel. Ja. Ik moet nu zelf...
Soms moet je ook even van een foutje leren.
Daarom.
Nee,
is ook zo. Maar heb je toen... wist je van het bestaan van dat hulpmiddel?
Nee, dat wist ik niet.
Moet je maar eens kijken, want er is heel veel verschil, hè? Leef je aan een particulier of is het een ondernemer? Is het binnen de EU, is het buiten de EU? En die verschillen komen tot uitdrukking in dat hulpmiddel. En je geeft precies aan wat de situatie is.
Ja.
En daar staat dan 0% of 21% en dan btw-nummers vermelden, want daar heb je dan mee te maken.
Ja, om volgende keer te voorkomen dat je alles moet gaan terugbetalen.
Ja.
Dat zou vervelend zijn, dus hier 15 centen. Er zijn veel parttime ondernemers die een lage omzet hebben. Er is een regeling in de BTW waarmee je als ondernemer kunt kiezen voor een vrijstelling van de BTW, de kleine ondernemersregeling.
Animatie van een vrouw en een grote euromunt.
Vrijstelling van BTW. Klinkt dat interessant? Check in 5 stappen of de kleine ondernemersregeling, de COR, bij u past. Stap 1. Maak een schatting van uw te verwachten jaaromzet. Alleen als die lager is dan 20.000 euro mag u meedoen. Stap 2. Hoeveel BTW verwacht u de komende jaren gemiddeld te gaan betalen? Als u jaarlijks meestal BTW betaalt, dan kan meedoen met de COR interessant zijn. Want die BTW hoeft u dan niet meer te betalen. Krijgt u jaarlijks meestal BTW terug, dan kan meedoen minder interessant zijn. Want in de COR krijgt u die BTW niet terug. Stap 3. Wie zijn uw klanten? Hebt u vooral particuliere klanten? Dan kan de COR interessant zijn. Want als u meedoet, rekent u over uw verkoopprijs geen BTW. Blijft u dezelfde verkoopprijs hanteren als voordeelname, dan houdt u meer over. Hebt u vooral zakelijke klanten? Dan is meedoen minder interessant. De meeste zakelijke klanten willen namelijk een factuur met BTW, omdat zij de BTW vaak kunnen aftrekken. Stap 4. Hebt u veel of weinig inkoop? Hebt u veel inkoopkosten of investeringen? Dan is meedoen minder interessant, want de BTW daarover kunt u niet aftrekken. Hebt u lage inkoopkosten en weinig investeringen? Dan maakt het wat dat betreft niet zoveel uit of u meedoet. Stap 5. Minder administratie. Als u meedoet met de COR, hoeft u geen BTW-aangifte te doen. Dat bespaart werk en kosten. Meer weten? Aanmelden? Ga naar www.belastingdienst.nl/COR.
René, wat is nou het belangrijkste, even samenvattend, wat we in deze video hebben gezien? Want er kwam een heleboel voorbij.
Het belangrijkste is natuurlijk dat je weet als ondernemer, maar ook als resultaatgenieter, als je aangifte doet voor de BTW, dat als je een jaaromzet van minder dan 20.000 euro maakt, dan kun je ervoor kiezen om uit de BTW gehaald te worden. He, dan kun je in aanmerking komen voor die nieuwe kleine ondernemersregeling. Dat betekent dan dat je geen BTW in rekening mag brengen bij je afnemers. Maar bedenk wel, je hebt ook geen recht op die vooraftrekken. Dus de BTW die je zelf betaalt op kosten, daar heb je dan ook geen recht op. Je hoeft ook geen BTW-aangifte meer te doen. En je administratie ziet er net eventjes wat eenvoudiger uit dan dat je wel BTW in rekening moet brengen. Dat is eigenlijk het grote...
Dat is eigenlijk de samenvatting van dit verhaal. Maar je moet je wel aanmelden, toch?
Ja, goed dat je dat zegt. Want heel veel, met name startende ondernemers, zijn van mening van... nou, mijn omzet blijft jarenlang onder die 20.000 euro. Ik krijg vanzelf een seintje dat ik gebruik maak van de kleine ondernemersregeling. Maar dat is niet zo. Je moet echt altijd zelf aanmelden voor de kleine ondernemersregeling. En dat doe je heel erg bewust. En dat betekent dan dat als je in een jaar boven die 20.000 euro uitstijgt... en je maakt gebruik van de kleine ondernemersregeling... dat je op dat moment weer uit die kleine ondernemersregeling moet. En dan moet je je weer gewoon aanmelden als ondernemer voor de BTW. Dus dan moet je ook weer aangifte gaan doen en BTW in rekening brengen...
Dus moet je wel echt rekening
bij je klanten. Daar moet je echt rekening mee houden. Ja. Want zodra je aanmeldt, zit je daar ook in principe drie jaar aan vast.
Oké, helder. Hoe doe jij dat eigenlijk met de BTW, Mila?
Ik heb gekeken naar de core, of dat voor mij van toepassing was. Alleen, het was niet voor mij van toepassing, want ik moet heel veel inkopen voor mijn webshop. Nieuwe producten.
Handig, dus,
ja, dus ik heb dat niet. Dus ik heb gewoon elk kwartaal moet ik aangifte doen.
Ja, gewoon iedere keer weer die BTW-aangifte. Ja. Jij vertelde net nog, jij doet het iedere maand volgens mij, die BTW-aangifte.
Het liep een beetje uit de hand. En daar bedoel ik mee te zeggen dat het toch vier keer per jaar een beste klap was. Je weet dat je het moet betalen, maar er gebeurt zoveel. Het zijn toch best wel uitgaven. En ik heb het nu gewoon per maand gedaan. En dan is het gewoon wat stabieler. Ja. En dan ga je niet in één keer van veel omzet naar beneden of op je bankrekening dan. Ja. Dus dat bevalt ons goed. En het is ook overzichtelijk nu.
Ja, dus dat kan ook op die manier. Ja. Als je zo het verhaal van Mila hoorde net, die keuze... heb je daar nog een tip voor als ondernemer?
Nou, als tip, ik snap dat Mila zegt van... nou, ik geloof niet dat die kleine ondernemersregeling iets voor mij is. Je ziet met name als je diensten verricht aan andere particulieren... en je blijft onder die grens van 20.000 euro... en je hebt zelf weinig of misschien wel helemaal geen inkopen... dan kan het voordelig zijn om met name gebruik te maken van die kleine ondernemersregeling.
Ja.
Want je kunt ook je tarieven naar beneden bijstellen. Hè? Want je bent niet verplicht om BTW in rekening te brengen. Hè? Doe je dat aan andere ondernemers, afnemers, ja, die zal het worst wezen eigenlijk. Want ja, die kunnen toch meestal de BTW in aftrek brengen. Maar diensten verrichten aan particulieren en zelf geen inkopen, geen kosten hebben... in die situaties kan de core voordelig zijn.
Ja, precies. En ondernemers hebben tegenwoordig twee BTW-nummers. Wanneer gebruik je deze?
Ja, dus ook goed dat je dat zegt. Want inderdaad, bij de inschrijving krijg je door de Belastingdienst... twee BTW-nummers uitgereikt. Het BTW-identificatienummer, dat is het nummer dat je gebruikt naar buiten toe. Hè? Buiten de Belastingdienst om, dat nummer vermeld je op je facturen aan je afnemers. Daarnaast heb je nog het oude omzetbelastingnummer. En dat oude omzetbelastingnummer is gebaseerd op je BSN. Ja. En dat oude omzetbelastingnummer gebruik je alleen in correspondentie met de Belastingdienst. He, dus om aangifte te doen bijvoorbeeld.
Ja, dus dat is echt puur met jou en de Belastingdienst.
Ja, precies.
Helder. Ja, alle informatie over de BTW kun je om te beginnen vinden op belastingdienst.nl/starters. En om als deeltijdondernemer goed te kijken of de core voor jou interessant is en waar je op moet letten, kijk je op de website belastingdienst.nl/core. En dan dus met een K. René, je administratie en je boekhouding bijhouden is in ieder geval belangrijk voor je eigen inzicht en overzicht. Maar de Belastingdienst heeft ook bepaalde onderdelen die verplicht zijn, toch?
Ja, ja. In principe blijft wel. Je bent vrij om je administratie in te richten zoals je het zelf graag wil. Dus gelden wel een aantal vereisten. Maar je zult begrijpen, zo'n administratie die moet met name passend zijn bij de onderneming die je drijft. En je zult begrijpen dat... Nou, fietsenhandel, we hebben er al een paar keer voorbij zien komen... die heeft nou eenmaal een andere administratie... dan dat je als zelfstandig advocaat bijvoorbeeld gaat werken. Daarnaast geldt dat een administratie die hoort actueel te zijn... raadpleegbaar en controleerbaar. Dat betekent dus dat je regelmatig die administratie moet bijhouden. En dat je niet alleen de enige bent die die administratie moet kunnen lezen. Maar ook andere instanties.
Mag niet op een kladje?
Nee, bijvoorbeeld niet op een kladje. En zeker ook niet in een schoenendoos. Hè, want dat geldt niet als administratie. Ja. Want je moet er rekening mee houden dat er instanties kunnen zijn die inzage moeten hebben in jouw administratie. Want die administratie vormt ook voor jezelf de basis om aangifte te doen. Aangifte inkomstenbelasting, aangifte btw. Dus wil de Belastingdienst een controle uitoefenen of dat allemaal wel juist is, dan moeten we ook die administratie kunnen lezen.
Maar dan hoor ik jou net zeggen, schoenendoos schiet niet te binnen. Digitaal kan ook tegenwoordig, hè? Digitale administratie of met een, of met, ja, wel de bonnetjes in de schoenendoos, maar in ieder geval in je boekhoudpakket.
De bonnetjes netjes aan elkaar niet, en dat mag in een schoenendoosje bewaard worden. Maar je maakt het jezelf natuurlijk heel erg makkelijk als je kiest voor een online boekhoudsysteem. Nogmaals, voor jezelf veel makkelijker. De kans dat je fouten maakt is natuurlijk heel gering. En bovendien, het werkt veel sneller. Maar met name het doen van aangifte, zo'n aangifte BTW, dat is vaak geïntegreerd in zo'n boekhoudsysteem. En dat betekent dat na afloop van een kwartaal staan alle gegevens die je nodig hebt om aangifte te doen, die staan apart gereserveerd. En eigenlijk zegt het systeem dan van, kijk even, klopt dit? Je controleert het. En zegt, ja, prima, een druk op de knop. En de belastingaangifte, de btw-aangifte, is gedaan.
Ja, dat is ideaal. En Mila, ik zie jou al ja knikken. Ja. En jij zei net ook, hè, je doet je eigen boekhouding.
Ja, klopt.
Hoe doe jij dat ook met zo'n online pakket?
Ja, dat doe ik. Ik heb verschillende online pakketten gehad. En uiteindelijk heb ik er nu eentje en daar ben ik heel erg tevreden mee.
Maar dat werkt heel fijn, want je hebt ook dat overzicht?
Ja, dat overzicht heb ik ook. En ik kan alles. Ik maak een foto bijvoorbeeld ook via mijn telefoon. Ik kan meteen een foto maken als ik een bonnetje heb of een factuur. En dan wordt het mee automatisch gegenereerd. Dus het gaat heel makkelijk. Alleen ik vind het wel altijd even spannend. Ik hoop altijd dat het goed is gegaan, alles. Dat ik dan die belastingaangifte moet doen. Dat vind ik toch wel een beetje eng altijd. Want ik doe het toch alleen. Dus,
maar op zich, je houdt het dus wel bij in zo'n pakket. En dan heb je natuurlijk foutmarge is natuurlijk wat lager als je het netjes bijhoudt.
Zeker. En als tip geven wij altijd mee, kies je voor zo'n boekhoudsysteem. Kijk dan of dat er een boekhoudsysteem is met een keurmerk. Ik hoor je net zeggen van, ja, ik vind het toch altijd wel spannend, doe ik het dan toch nog wel goed. Ja. Je ziet heel veel dat in samenspraak met een belastingadviseur, dat je zelf heel je administratie bijhoudt. En dat zo'n belastingadviseur uiteindelijk bijvoorbeeld alleen de aangifte inkomstenbelasting voor je doet. En die kan ook meekijken in zo'n systeem. Hè. Stel dat jij een boekhouder hebt, dan kan hij meekijken in dat boekhoudsysteem of dat alles wel voldoende aanwezig is om uiteindelijk die aangifte te doen. Dus die mogelijkheden die zijn er allemaal.
Ja. Kun je ook bijvoorbeeld een controle doen op aanvraag? De belasting? Een controle op aanvraag?
Nee, wij
dat
doen
gaat niet.
Nee. Die vraag krijgen we overigens wel regelmatig, hoor. Kom eens langs, want we willen zekerheid hebben dat we het goed doen. Maar een controle op aanvraag, die
zit nog niet in het pakket.
Uitzonderingen daar gelaten, hoor, maar die zit er niet in het pakket.
Maar in ieder geval komt erop neer dat je wel, dus je mag bepalen hoe je administratie bijhoudt. Dat mag je zelf bepalen, alleen er zijn wel handige trucjes om het dus
Ja, en er zijn wel een aantal voorwaarden die ik net heb genoemd. Daar moet je wel aan voldoen. Ja.
En als je parttime ondernemer heb je ook verplichting dus om aangifte te doen voor de BTW en voor de inkomstenbelasting. Maar hoe werkt dat dan, die aangifte?
Ja, nou, als we kijken naar de BTW. Jullie hebben ervoor gekozen om dat maandelijks te doen. In de regel is het na afloop van een kwartaal. Dan heb je een maand de tijd om die aangifte te doen. En op die aangifte geef je aan de belasting die je in rekening hebt gebracht bij je afnemers, de verschuldigde BTW. En je mag daarvan in aftrek brengen de BTW die je zelf hebt betaald op kosten en investeringen. Je doet digitaal aangifte via www.belastingdienst.nl/zakelijk. Je moet ook binnen die maand aangifte doen en betalen. Dus je krijgt geen aparte aanslag nadat je je aangifte hebt ingezonden. En dat is net even wat anders bij de inkomstenbelasting. Want bij de inkomstenbelasting doe je na afloop van een kalenderjaar, moet je voor 1 mei die aangifte inkomstenbelasting indienen. Ook digitaal, via www.belastingdiensten.nl. Dan staat die aangifte klaar. En je zult zien met parttime ondernemen, als je daarnaast een dienstbetrekking hebt, dat al heel veel gegevens vooraf staan ingevuld.
Ideaal.
Alle gegevens met betrekking tot je werkgever, die staan daar al in. De inhouding van loonheffingen. Dus eigenlijk komt het erop neer, datgene wat je zelf nog in moet vullen als ondernemer of als resultaatgenieter, dat is ook hetgene waar alsnog belasting over wordt geheven. Je dient die aangifte in, digitaal, en dan kan je wel wachten totdat er een aanslag binnenkomt. Ja. En dan krijg je zo'n aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekering en een aanslag voor de premie voor het inkomensafhankelijk deel van de zorgverzekering. En daar staat precies ook op vermeld binnen welke termijn die aanslag moet betalen.
ZVW, hè?
Ja.
Ja, Nico, ik zie jou kijken van ja, dit is wel lekker dat mijn boekhouder dit doet.
Ja, nee, wat dat betreft vind ik dat je mensen moet laten doen waar ze goed in zijn. En ik zou absoluut geen fout daarin willen maken. Nee. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je iemand hebt die je daarin vertrouwt natuurlijk. Hè. En hij doet zowel mijn boekhouding van BRN als mijn privé. Dus het
compleet plaatje.
Ja, want dan heb ik daar geen... ik heb er wel omkijken naar, maar ik heb wel vertrouwen dat het goed gebeurt. Ja. En dat is wel heel belangrijk.
En René, heb je nog andere tips of aandachtspunten voor de deeltijdondernemers?
Ja, ik heb er een paar. We zien nogal eens dat met name startende deeltijdondernemers twijfelen bij die aangifte inkomstenbelasting. En met name in een jaar dat ze verlies leiden. Maar dat is nou precies een mooie gelegenheid om juist wel aangifte te doen. Want ik heb net al verteld, hè, je inkomsten uit dienstbetrekking die staan op die aangifte vermeld. Maar stel dat je verlies hebt, dan mag je dat verlies in aftrek brengen van dat andere inkomen. Want het gaat uiteindelijk om je jaarlijkse inkomen. En we zien vaak dat iemand die naast een dienstbetrekking onderneming start en verlies maakt, dat je in die situaties geld, belastinggeld, terugkrijgt. Omdat de werkgever eigenlijk over een te hoog inkomen loonheffing heeft ingehouden en afgedragen.
Ja, dus op zich is dat dan wel weer voordelig.
Ja, ik heb nog een andere tip. En daar hebben we het in de voorafgaand aan dit seminar al stilletjes over gehad. Reserveer voor belastingen. He, de BTW dat komt na afloop van een kwartaal. Zorg er dan ook voor dat het geld er is. Ja. Aangifte inkomstenbelasting, dat kan wel eens langer duren. Zeker als je gebruik maakt van een boekhouder, kan het soms zelfs 2 of 3 jaar duren voordat je uiteindelijk die aanslag krijgt. Dus zorg dan voor dat dat geld er ook is. Of maak gebruik van voorlopige aanslagen. Als derde tip, en misschien wel de belangrijkste, wil je gebruik maken van toeslagen of maak je nu gebruik van toeslagen? Weet dat de hoogte van je toeslag die je krijgt afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Als je naast je dienstbetrekking of uitkering of studie voor jezelf gaat beginnen, kan dat inkomen dus wijzigen. Nou, je voelt hem al aan. Toeslagen die kunnen dus ook mee wijzigen. Houd dat heel goed in de gaten, want je moet altijd zelf aangeven dat er belangrijke wijzigingen zijn. Zo voorkom je dat je dadelijk achteraf een deel van je toeslag moet terugbetalen. Of misschien kom je er wel achter, ik had eigenlijk wel een aanmerking kunnen komen voor een toeslag. He, dus hou je inkomen heel goed in de gaten.
René, dank je wel voor je komst en heldere uitleg van deze heftige materie.
Okay, dank je wel.
Om te bepalen of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, doe je de ondernemerscheck. Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan kom je in aanmerking voor investeringsaftrek en MKB-winstvrijstelling. Als je aan het urencriterium voldoet, kom je in aanmerking voor zelfstandige aftrek en startersaftrek. Ondernemers moeten BTW-aangifte doen en aangifte inkomstenbelasting. Op deze sites vind je alles over de BTW. Je administratie moet passend zijn bij je bedrijf. Je hebt een bewaarplicht van 7 jaar. Dat is ook belangrijk om te onthouden. Een online boekhoudpakket maakt het zelf doen van de administratie makkelijk. Tot slot de tips. Doe ook aangifte als je verlies maakt in je bedrijf. Reserveer geld voor je belasting en houd de inkomensgrens voor toeslagen goed in de gaten.
Tekst in beeld, Ondernemersplein, 1 antwoord van de overheid. Bedankt voor het kijken.